aan de orde van behandeling is zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 13. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook kinderen God zijn? En het antwoord luidt daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34, waarom noemt gij hem onze Heere? En het antwoord luidt, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Letten wij op Gods enige geboren zoon en onze Heere. En lezen het woord daarbij uit de zendbrief van Paulus aan de Filippenzen, het tweede hoofdstuk, het 11e vers. Daar spreekt het woord des Heren, en alle tong zouden belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover. Het gaat in dit artikel over Gods enige geboren zoon, zoals we reeds noemden en hebben horen lezen, en onze Heere. Het is de bedoeling niet om breed daarop in te gaan, maar het wordt hier wel aan de orde gesteld en dat is ook noodzakelijk. Maar het terrein van de afwijkingen aangaande de belijdenis van de Heer Jezus Christus als de eeuwige Zoon van God, dat terrein is zo ontzaggelijk breed, dat is niet te verwerken in een overdenking en is ook de bedoeling niet. De Heidelberger zegt er wel iets van, maar alle mannen en stromingen die er zijn geweest, die op de een of andere wijze of te ver naar de een of te ver naar de andere kant gingen, die zijn zo velen dat wij ze niet kunnen noemen. Nou is het voor de gemeente niet in de eerste plaats noodzakelijk om dat alles te weten. Wat wel een goede zaak is, als de gemeente in haar spreken en een lidmaat in het bijzonder de zaken op grond van het woord zuiver mag zeggen en belijden. Al gaat het nou helemaal niet om onze gemeente, maar je zou verbaasd staan als je nu van alle diverse kerken en gemeenten zo nou iets zou vragen over bijvoorbeeld de twee naturen, over God en mens in eenheid des persoons. Hoe onbewust misschien, niet bedoeld, maar toch heel veel antwoorden zouden afwijken van het woord en van de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en tijden. Dat is ergens te verstaan. Ik weet dat er een periode geweest is dat ik al die dingen min of meer moest onderzoeken. En dat je gewoon een angst kreeg, een rem. Daarvoor dat je misschien onbedoeld de dingen verkeerd zou zeggen. Als je kennis neemt van die strijd die er door alle eeuwen heen over deze zaken geweest is, dan Gaat dat in die strijd zo ver? Dat je iets leest dat je denkt, nou ja, dat is wel goed. En dat je toch bemerkt of aan de hand van een nog zuiverder formulering opeens ziet, nee, dat is helemaal niet goed. Het is niet goed, want als we daarin doorgaan, dan komen we daar of daar terecht. Dan is de verlossing niet een godswerk van het begin tot het einde. Je hebt er gehad die de naturen van Christus, God en mens, te ver uit elkaar getrokken hebben. Je hebt er die ze hebben vermengd, die naturen. Je hebt er die eigenlijk gekomen zijn tot een soort stelling van twee personen in, ja, in één, hoe moet je het noemen? Zodat er in hun spreken ruimte komt voor de gedachte van en de zonen Gods en de zoon des mensen, dat twee verschillende zijn. Terwijl maar één zonen Gods is. Je hebt er gehad die zozeer de klemtoon hebben gelegd op het feit dat Christus, dat de zonen Gods zichzelf ontledigde. Dat hij de eigenschappen van zijn goddelijk wezen als tweede persoon heeft laten vallen. En in de plaats daarvan menselijke eigenschappen heeft willen dragen. En een ander was het daar natuurlijk weer niet mee eens. Maar die ging zo ver dat Christus de ganse tijd van zijn levens met zijn zielenogen heeft aanschouwd in de zaligheid van de hemel en van God. Met andere woorden, dat hij het nog ten volle bleef in de genieting van de eeuwige zaligheid bij de Vader. En zodoende deden zij weer geen recht aan het feit, die daar hij rijk was, arm geworden is. Maar u voelt door die paar dingen te noemen wel aan, dat de kerk niet voor niets in Nicea en bij Athanasius geworsteld heeft, gezocht heeft naar woorden, om dat uit te drukken. Omdat er ook in die dagen al zoveel strijd was. Men wilde de Heer Jezus wel zien als iemand die tot God verheven werd. Die door zijn arbeid en alles wat hij gedaan had, de naam van Zoon van God met recht mocht dragen. Maar dat hij toch minder was dan de Vader. En dat hij toch in principe, al was het dan het voornaamste schepsel, het begin der schepping Gods, dat hij toch een schepsel was. Waarbij de kerk heeft mogen aanvoelen dat het hier om alles beslissende dingen gaat. Dat wij of door een schepsel, hoe hoog in rangorde verheven ook, dat het Gods zoon genaamd mag worden. Maar dan uiteindelijk door een schepsel verlost of door God zelf. En de kerk mocht blijven bij de belijdenis van den alleen wijze God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En bij de belijdenis die Thomas mocht doen, mijn Heere en mijn God. En dat hij wederom de eerstgeborene inbrengende in de wereld getuigt. En ook de engelen Gods die aanbidden hem. Dat laten we verder rusten. Weet je wat overblijft? als een centraal punt in het midden van de prediking. Dit. Maar gij, wie zegt gij nu dat ik ben? En dan kan de een zijn catechisatieles misschien beter opdreunen dan de ander. De een kan het misschien beter in een formule gieten dan de ander. De een mag het onbewust wel eens verkeerd formuleren. Zodat je zegt, hé, dat lijkt wel een beetje Nestoriaans. Of dat lijkt wel iets dat smaakt naar Uitigus. Of ik noem maar wat. Onbedoeld. Maar niemand kan komen zonder God, met alle kennis die hij ook zou mogen hebben, van alles wat hij gelezen heeft. Niemand kan komen tot wat Petrus mocht belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Zie je dat de kennis van Gods één geboren zoon berust op openbaring. En wel is waar, heeft God die openbaring gegeven in zijn heilig woord. Maar buiten die geest die in alle waarheid leidt, heeft zowel de ketter als de rechtzinnige zijn letter in dat woord. Daarom voelt ge wel aan, is hij in mijn leven bekend geworden als Gods enige geboren zoon en mijn Heere? Want het grote doeleinde, dat zegt het woord, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Goed, dan gaan we eens letten op de Heidelberger. Waar is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Ergens is hij dus alleen zoon en zoon alleen. Bij enig geboren moet ge al direct bedenken dat wij dat niet uit mogen leggen in een zin van, zie je wel, hij is toch minder dan de Vader. Want die geboren is, die is minder dan de Vader. Dan krijg je dat verkeerde geredeneer van bijvoorbeeld de moderne Arianen, die Jehovah-getuigen. Zeg, wat praten we toch? Gods één geboren zoon, die geboren is, dat is toch gelijk al een duidelijk bewijs. Wie is er nou eerst, u of uw zoon? Of uw dochter, wie is er nou eerst? Zo praten ze dan. Omdat zij met hun verstandelijke beweging zich vastklampen aan de klank van de woorden. En menigeen, die staat gelijk. Ja, ja. Ja. Ja, als je geboren bent, wie is er nou eerst, een vader of een... Ja, een vader natuurlijk. Nou, hoe kunt u dat zo dom zeggen? Die tactiek gebruikt men nog wel eens, hè. Dus u moet verstaan dat dat woord enig geboren hier in die zin voorkomt, dat hij door eeuwige generatie van den Vader gegenereerd is, door een eeuwige geboorte. Dus bij geboorten niet denken zoals bij ons aan een zeker tijdstip. Natuurlijk, de Heere Jezus is in de tijd geboren. Als waarachtig mens, uit de maagd Maria. Maar ja, wij zijn ook geboren. op een bepaald ogenblik. Maar dat ene geboren, dat wil zeggen, het is de personele eigenschap van den Zoon, dat hij van eeuwigheid van de Vader gegenereerd wordt. Je zou zeggen, dat is zijn persoonswijze in dat wezen Gods, dat hij van de Vader ook ontvangt het leven te hebben in zichzelf. Dat wordt omschreven door enig geboren. Dat hij van eeuwigheid van de Vader gegenereerd wordt. Niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. U voelt direct al aan. Deze uitspraken die wij zojuist deden, die grijpen terug op bepaalde gegevens in de schrift. Maar zodra het menselijk verstand daarvan uit zijn beperktheid mee bezig is en daarin door wil dringen, dan gaat het eigenlijk al verkeerd. Het is wel waar dat onze ziel en zintuigen bezig mogen zijn, als het God belieft, een geheiligd verstand in dienst van hem tot zijn eer. Maar de mens, ook de begenadigde in zonderheid, zal moeten bedenken dat hij nooit zou kunnen indringen in het wezen en de personen Gods. Dat hij nooit er doorheen zou kunnen zien dat de Heere ver boven de mens verheven is. Je hebt tijden gehad in de geschiedenis van de kerk, tijden van scholastiek, tijden, je zou haast zeggen, van een technische benadering. Tijden dat men zo ver ging in de uitrafeling van bepaalde gegevens van God, dat als je er nu mee geconfronteerd wordt en je mag het zien, dan zeg je, ja, dat wij dat durven. Om God onder het ontleedmes van de menselijke reden, om als het ware te ontleden, terwijl hij is de levende. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden. De God Jacobs die zich verborgen houdt om zich te openbaren. Je voelt dan aan dat men niet door het oog des geloofs zag wat Jesaja zag en hoorde. Want hij riep uit, wee mijner daar ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een onrein volk, ik verga, want mijn ogen hebben de heilige Israëls gezien. Dat is een les in het leven. Ik heb wel eens meer gezegd, ter illustratie, hoor, meer niet. Dat ik een tijd in mijn leven had, ik zou alles lezen. Als ik het niet kon begrijpen, dan las ik het nog eens. En nog eens, maar de ware dingen, dat ik niet erachter kon komen. Ik kon het niet bevatten. Dingen betreffende het woord Gods, de theologie en alles wat ermee samenhangt. En dat ik zo verschrikkelijk in een strik terecht kwam, dat ik op handen en voeten over de grond kroop. Ik wil het weten. Ik wil het weten. Hoe is het? Een bepaalde zaak bijvoorbeeld, hè? Dat ik, nou ja, van de emotie. De emotie van de beperking, van de kleinheid, van het niets zijn. Maar dat wil de mens juist niet wezen. Want anders hoeft het zo'n emotie niet teweeg te brengen. Maar door de emotie dat ik gewoon dacht, ik word gek. Waarom? Maar als je dan eens een keer goed tegen de muur oploopt. En er komt eens een afdruk van wie je nou eigenlijk bent. Een beetje stof, een beetje snot. Een beetje, ja, wat ben je? En wie God is, de schepper van de einde der aarde, bij wie dan zult ge mij vergelijken? Dan is het afgelopen. Dan val je neer. Ik heb zottelijk gehandeld. Want dan gaat hij ook ontdekken dat al leek hij dat dan niet zo te bedoelen, maar dat de diepste ondertoon toch is die wetende mens. En die wil weten, zei een oud-Duits mysticus, die wil weten eer hij gelooft, komt nooit tot het ware weten. Goed, het heeft wel eens een sterke reactie, zodat je bang wordt. Ik hoop niet dat ik daar te ver in ga, voor de catechisanten niet, en ook voor de gemeente niet. Maar dat je dan wel eens met een glimlach naar al die stapels boeken kijkt. De dogmatische werken, noem ze maar op. Want Nederland is er rijk mee bedeeld hoor. Dat moet je, dat is waar. Er is geen één land praktisch op deze wereld waar zo'n hoeveelheid dogmatiek te vinden is. En zuivere dogmatiek. Zo uitgewerkt en zo uitgeplozen als Nederland. Want ik geef je de verzekering. Als je de boeken van Bavink leest over de dogmatiek. Nou mensen, dan duizelt je het gewoon. Zoiets bestaat over heel de wereld niet. En als je dan maar opstapelt van Veringa en Gravenmeijer en Brakel, de redelijke God, en noem maar op. Dat vind je in heel de wereld niet. En het is ergens een grote zegen geworden hoor. Dat is een zegen geweest dat de Heere tegenover alle dwaling en ketterij. Maar voel je aan, de mens kan er ook te ver in gaan. Dat hij wel eens terug moet. Ik ging er wel te ver in. En ik moest wel terug. Dat je eens moet zeggen, ja, wat is er nou belangrijk? Wat is er nou belangrijk? Natuurlijk, je moet de kinderen onderwijzen, of je mag de kinderen onderwijzen. En dan doe ik dat verder, als de doorsnee catecheet doet. Dat zeg ik er ook bij. Houd ik me echt niet per se aan een lesje en een vraagje, maar probeer ik veel dingen die ermee samenhangen, de jongens en meisjes te zeggen, om ze erbij te betrekken. Maar toch ook wel altijd met de noodzakelijkheid dat we nodig hebben te leren, God is groot. We begrijpen het niet. We begrijpen nog niet eens dat hij zo groot is. Dat geldt nu ook voor zulke dingen. Ik heb enkele uitspraken gedaan. Dat is de eeuwig gegenereerde van de Vader. Maar verder kan ik niet gaan. Velen zijn er verder gegaan en hebben meer gezegd. Om ten slotte te gaan dwalen. Om verstrikt te raken in hun eigen woorden. Goed bedoeld begonnen. Maar ze wilden de grote zee scheppen zoals dat kind door Augustinus gevraagd. In het kleine kuiltje zand. En dat kan niet. Daarom is het nodig dat de Heere zijn kinderen. En vooral degene die daar gevoelig op zijn voor zijn beperking oplegt en ze in de war stuurt opdat ze zouden beseffen niet verder Maar als ik hem maar mag leren kennen, als mijn Heere en mijn God, want dan is, ik meen dat Philpot het zei, de domste boer, van God geleerd, en hij was een geleerde man, wijzer dan ik. Voel je? Nu dan. Waarom is hij Gods enige boer? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Met wat ik gezegd heb, mogen dat duidelijk zijn. Christus is van de Vader gegenereerd. Hij is niet, zoals de tegenpartij, zo ver wilde ze wel gaan, van een gelijk wezen. Ze wilde Christus wel zo hoog optrekken. Met andere woorden, hij is ook een koning. Hij is ook een God van een gelijk wezen. Het liep tenslotte over één lettertje in het Grieks. Nee, zeiden de vader en de oude kerk. Hij is van hetzelfde wezen als de vader en de heilige geest. God uit God en licht uit licht. Te prijzen tot in de eeuwigheid. En die zulks niet gelooft, kan niet zalig worden, maar zal zeker verdoemd worden. Zo ver ging men. De eeuwige natuurlijke, dat zegt dus, dat natuurlijke weer, daar heb je het weer, dan moet je niet denken zoals wij het gebruiken, dan zeggen we, oh natuurlijk, natuurlijk. Bij natuurlijk moet u ook niet denken aan iets vleeselijks, menselijks, maar moet u zuiver daaraan denken dat hij is van hetzelfde wezen als de Vader. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn tezamen de ene waarachtige God. De Heer uw God is een enig Heer. De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Nochtans hebben wij geen drie goden, maar één God. Onderscheiden in drie personen. Hij is de eeuwige natuurlijke Zoon Gods. Wij niet. Wij zijn in die zin niet van het goddelijk wezen. Het Griekse denken heeft wel eens een beetje een bedenkelijke invloed gehad op de christelijke verkondiging, om te spreken in de zin van dat wij een vonk zijn van Gods adem. Als men dat dan uitlegt in de zin wij zijn van Gods geslacht, dat wil zeggen door God gemaakt, door God geschapen, door God met een geest des levens begiftigd, kan het erbij door. Maar als wij dat uit gaan leggen in de zin dat wij ook een stukje van het wezen Gods ontvangen hebben, en dat wij daarom onsterfelijk zijn, dan zijn we fout. Want wij zijn mensen. Wij zijn mensen. Wij zullen nooit in alle eeuwigheid niet deel uitmaken als personen van het wezen Gods. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Er blijft tot in alle eeuwigheid die grens bestaan tussen schepper en schepsel. Want wij zijn niet onsterfelijk van onszelf. Er staat in de belijdenis dat Christus, na zijn menselijk lichaam en ziel, zijn mens zijn, de onsterfelijkheid ook heeft ontvangen door zijn opstanding uit de doden. Maar wij zijn als mens niet onsterfelijk omdat wij een stukje God zijn. Nee. Maar God verleent de onsterfelijkheid of het voortbestaan aan de mens. Dat verleent God. Want God alleen is de onsterfelijke. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Sommigen schrikken als je zoiets zegt. Ze zeggen, ja maar, omdat ze denken, wat zeg je nu? Maar het is zuiver op het woord gegrond hoor. God alleen is onsterfelijk. Maar hij verleent de mens De onsterfelijkheid, het voortbestaan. Zo zou je het beter kunnen noemen. Het voortbestaan. Want in de rampzaligheid, zou je zeggen, is ook een onsterfelijkheid. Maar het is meer een voortbestaan dan onsterfelijkheid. Want het is eeuwig sterven, altijd sterven. Zie dan hoe nodig dat het is. Om dat onderscheid te mogen zien. Dat onoverbrugbare onderscheid wat dat betreft. Christus is de eeuwige natuurlijke zoon. Krachtens zijn persoon zijn in het wezen Gods. De tweede persoon in het huishoudelijke Gods. Wij niet. Wij zijn alleen om zijnentwil. Uit genade. Tot kinderen Gods aangenomen. Daar kom je dat bekende woord van adoptie, adoptio tegen. De aanneming tot kinderen. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Je kan als vader en moeder een kind aannemen. En in het algemeen gezien, omdat dat kind ook een kind is van vlees en bloed, zou je kunnen zeggen, nou ja, in het algemeen genomen is het ergens toch nog weer familie van je. Maar toch spreken wij dan niet meer van een natuurlijk kind, maar van een aangenomen kind. Want een natuurlijk kind noemen wij meer de vrucht van uw vlees en uw bloed. Van man en vrouw samen. Dat is het natuurlijk kind. Want als je een aangenomen kind hebt, dan is dat door een andere vader verwekt en door een andere moeder gedragen. Alleen het ligt allemaal op het vlak van mens zijn. Dus dat contrast is eigenlijk nog niet sterk genoeg, hè? Maar bij God wel, dat voel je wel aan. Want er is een groter verschil tussen bijvoorbeeld de zonen Gods en een kind des Heren, dat uit genade zou, is een groter verschil dan tussen een eigen kind hier op aarde en een aangenomen kind. Dat zijn allebei mensenkinderen. Maar bij de zonen Gods en de kinderen der mens is een veel groter verschil. Want hij is God te prijzen tot in der eeuwigheid en wij zijn mensen. Onze Heere. Of Gods enig geboren zoon. Weet je wat je hieruit leren mag? Laat dat de lering zijn. Dat God zich bemoeid heeft, God zelf, met een mensenkind. Dat hij er zich mee bemoeid heeft toen die mens er nog niet was. Van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat de eeuwige zich wilde inlaten met wat op zichzelf de tijdelijken zijn. Degenen die daarheen vliegen. En die na de val en bondbreuk in Adam moeten horen en belijden. Onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Hoe is de mens? Hij is als het gras dat verdort. Dat men tegen de avond in de oven werkt. Hij wordt overstroomd. En hij wordt meegevoerd op de stroom van de tijd. Door zijn toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, de eeuwige, de enig geboren zoon, dat gij, God, u bemoeit met zulk ene. Voel je daarom wat erin ligt uitgedrukt in Psalm 90 als die gaat beginnen? Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de aarde en de wereld voortgebracht waren, zijt gij God. Dat is zo ontzaglijk groot wat daar staat. Want daar zie je hoe een voorbijgaand mensenkind, die hier als een schaduw voortvliegt, geworpen wordt op die eeuwige rotssteen en als een strohalm nochtans ingesloten wordt in die eeuwige toevlucht Gods. En dat van geslachte tot geslacht. Onuitsprekelijk. Toch heeft de Heer het geopenbaard. Dat we dat eruit mogen leren. Dat Hij de enige geboren Zoon alleen is. Maar dat juist omdat Hij God is en met de Vader en de Heilige Zoon hetzelfde wezen heeft. Daarom zullen wij leren belijden dat wij niet door een mens, niet door een engel, maar door God zelf bezocht zijn. Dat Hij gekomen is uit de hoge hemel en dat Hij hier onder ons heeft getabernakeld. En dat wij nu, niet omdat we zo goddelijk zijn, of omdat wij een vonkje van dat wezen hebben. Nee, wij zijn mens, naar ziel en naar lichaam, mens. Naar ziel en naar lichaam, uit de aarde aards. Want wij kunnen niet opklimmen, nog naar het lichaam, nog naar de ziel, tot God. Maar dat zulk een schepseltje nou uit genade staat er om die enige geboren zoons willen, die alleen zo ingesloten worden in de armen van die drie-enige God, om tot kinderen en erfgenamen aangenomen te worden. Dan zegt Johannes, zie, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genoemd worden. Kinderen die niet uit en door zichzelf kinderen zijn, maar die als godlozen in het weeshuis van de Satan uitzichtloos voortleefden. En dat God gekomen heeft aan de hand van zijn eeuwig besluit. En dat Hij heeft aangenomen om Christus wil. Denk eens in. Dat kindje wat hier geadopteerd wordt uit weet ik welk land. Als er klein kindje is. Dat kindje heeft geen rol gespeeld. Er wordt over bedisseld. Er wordt over geschreven. Er wordt over gehandeld. De wet wordt in al haar geledingen uitgeplozen. Kan het zus? Mag het zo? Ten slotte is het kind degene over wie besloten wordt. Waarom allemaal? Het is geen echt kind. Het kan op zichzelf wel een kind zijn, maar ik sta er vreemd tegenover. Nu moet aan de hand van allerlei formaliteiten moet er een rechtsbasis gevonden worden dat het ook werkelijk een kind zal zijn en als zodanig verzorgd, beschermd en beschut wordt. is op de aarde zo, hè. Je zou zeggen, het kind staat er buiten. Maar het valt erin. Nou, geestelijk, nou zijn wij geen eens kinderen meer. Nou zitten wij in dat huis van de Satan. Er is niks meer te beslissen. Want wij komen niet met God op de wereld, maar zonder God op de wereld. Uit onze afkomst vandaan, uit Adam vandaan. Dat God alreeds met onze komst in de wereld zichzelf begint te openbaren als de Vader van onze Heer Jezus. Dat is enkel genade. Daar hebben we ook niet om gevraagd. Maar denk nou eens in. Daar komt hij nou zonder God. Midden in de dood. Wat kan er daar nou van uitgaan? Want hij kan niet praten. Hij kan niet zien. Ja, hij kan dat allemaal wel. Maar allemaal in de sfeer van de duisternis. En van de dood. En van de vloek. En van zijn van God losgescheurde leven. Maar hij kan geen stap doen. Hij komt niet uit die kooi waar hij in zit. Nou is er zonder hem. Zonder ons. En toch voor ons. Boven ons. Zelfs wat tijdsorde betreft. Eer iets van ons begon te leven. Maar het komt in de tijd openbaar. Dat je zegt, nou kun je dat nou indenken. Kun je dat nou indenken, mensen, dat je geadopteerd wordt? Daar moet toch een rechtsgrond voor zijn. Hoe moet dat dan? In plaats van eeuwig vervloekt en aan je lot overgelaten, aangenomen. Dat kun je nooit begrijpen. Als er één zaak is waarin blijkt dat het alleen van God uitgaat, dan is het dat. Gaat alleen van de Heer uit. Nooit van ons. Er zou niemand zalig kunnen worden. Om Christus wil. Om Christus wil. Omdat hij in dat huis in wilde gaan waar wij wonen. Op de aarde. In moeders schoot. Daar is het begonnen. In Adam. Dat hij erin wilde komen. In dat beestachtige huis. Waar de Satan huis hield en waar de Satan de heerschappij heeft om alles en ieder te verderven. Hij erin is gekomen. Om die sterke, die geen eens bereid is, om één, je zou haast zeggen van zijn natuurlijke kinderen los te laten. Want Jezus sprak, hij zei uit de Vader de duivel, hij wilde geen één loslaten. Nooit niet. Dat Christus hem bindt en zegt, ja, ik heb besloten, ik heb gewild, mijn Vader heeft het uitgedacht en ik ben gekomen in je huis om je te binden, om je kop te verpletteren en om mijn recht te laten gelden, het recht Gods in Christus Jezus. En dat hij daar zegt tegen iemand die eigenlijk, ik stel het even heel eenzijdig, heel scherp, nou die niet beter weet of hij hoort daar thuis. Tegen iemand die niet beter weet of dat hij maar één vader heeft, dat is de duivel, dat is de wereld, dat is de zonde, dat is zijn eigen ik. Dat hij zegt, ik zal jou ook binden. De Satan bind ik in mijn grimmigheid. De Satan bind ik in mijn toren, want die zal voor eeuwig buitengesloten worden. Maar jou bind ik met de koorden van mijn eeuwig liefde, want die wil zeker niet mee. Nee, een mens wil niet mee. Wil een mens niet mee, een mens wil niet aangenomen worden. Wil die niet. Het is toch erg? Ja, dat wil die niet. Hij wil, je hebt mensen die zeggen, de Heer Jezus staat met uitgebreide armen maar te wachten. Kom toch, kom toch. Het heeft geen zin om als ik zo'n uitspraak doe, want hij wil niet. Want hij zegt, hier ben ik geboren, zegt de mens, vroeger had je zo'n vestje, hier voel ik mij thuis. Dat is niet bij hem. En dat hij dan zo ver gaat, dat hij zegt, dan zal ik jou ook binden. Niet met die ketenen en boeien waar de duivel mee eeuwig gebonden zal zijn, maar ik zal je binden met mijn liefde, met mijn overmacht, met mijn genade. Dat je toe zult stemmen, ik zal je zo ver brengen, dat je roept, mijn Heere en mijn God. Dat je tegen je eigen natuur die verdorven is, daar tegenin zult roepen. O God, wees me genadig. Vergeef me al mijn zonden. Terwijl dat je eigenlijke natuur is. Je bestaan is zonde en ongerechtigheid. Zo zal ik je brengen. Daar kun je het er niet in. Ja, dan is toch waar wat da Costa zegt. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Voel je het? Voel je het dat je zegt, ja. Daar komt niets, maar dan ook niets in aanmerking. Dan alleen wat de Heere gedaan heeft. Gods enige geboren zoon. God te prijzen tot in de eeuwigheid. Om zijnentwil worden uit genade zondaren. Tot kinderen van God aangenomen. Dat zal dan ook een eeuwige verwondering zijn. Ja, want wij wonen uit hier op aarde van de Heere. We zijn aangenomen, tenminste, dat zeg ik nou zo, dat zeg ik niet uit gemakzucht, omdat ik ervan uitga, nee. Maar ik heb het nou ten aanzien van diegenen die beleden hebben, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, voor wie die te sterk geworden is. Die ergens gebonden werden. En dat snoer dat mag wel eens het eind uitrekken in de waarneming. Maar die hij nooit meer loslaat. Dat zal toch een eeuwig onbegrijpelijk wonder zijn. Want je moet rekenen dan. Wij wonen uit van de Heere. Dat betekent dus dat we zijn niet thuis. We zijn ergens niet thuis. Het hoofd is thuis. De oudste broeder is thuis. Maar wij niet. Je zou haast zeggen, soms lijkt het wel, maar het kan niet waar wezen. Het mag niet waar wezen. Het lijkt wel alsof dat we nog in het gesticht zitten van de duivel. Lijkt wel eens. Dat hij van binnen ontzet is over zichzelf of over zijn naast. Of over alles. Die zegt, kind te zijn. Kind te zijn. Ingezien in die volmaakte wet die der vrijheid is. Jazeker. Vrij van de zonde, van de dood en van de duivel en van de vloek. Vrij van alles. Dat hij zegt, o God. Ik kan niet. Zo kan het voorkomen. Dat hij uitwoont van de Heere. Hij is geadopteerd. Hij is dus niet vrij. Of hij is dus niet op zijn plaats nog. Maar alles is getekend. Alles is in orde gemaakt. Het bloed des eeuwige testaments is gestort. Hij wordt vrij verklaard. Al voelt hij zich altijd nog niet zo vrij. Hij is op weg naar de bestemming. En hij is ergens al tot zijn bestemming gekomen in Christus Jezus. Maar hier ten dele. Daarom zal het ook een grote verwondering zijn. Als dat gebeurt. Dat hij nou gewoon op die dag. Ja, hij heeft er hier al iets van gezien. Want hij heeft de rechtmatige eigenaar mogen kennen door het geloof. En is door de liefde aan hem verbonden. En heeft de hoop in de ziel gekregen. Dat hij die verlost heeft. Nog verlost en eeuwig verlossen zal. Maar ja. Het zal toch wel een hele vooruitgang zijn om over de dorpel gedragen te worden in huis. Eindelijk thuis. Aangenomen tot kind, maar nu ook al het kindsdeel te mogen ontvangen. Het hele kindsdeel. Ach, dat zal een eeuwige verwondering zijn voor Gods kerk, want het zal alle verwachtingen verre overtreffen. Maar dat het goed zal zijn, dat is zeer zeker. En dat er gezongen zal worden als een gedruis van vele wateren, dat is ook zeker. En dat alle psalmen gezongen zullen worden van lof en eer, en de blijde zangers de citers zullen nemen en de cymbels zullen slaan, hoe ver dat het letterlijk is, dat laten we even rusten. Het gaat om de tekening van de grootste blijdschap Nou, dat zou ook inderdaad zo zijn. Als die zee niet meer is, maar een glazen zee. En alles, alles is voorbij. De vreemdelingschap, zegt het versje. Het is een gezangetje. Wij zongen het thuis nog wel eens. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Nou, dan heeft de adoptio, dan heeft het aangenomen worden zijn volle beslag. Maar dit moet duidelijk zijn. Hij de natuurlijke, wij aangenomen. En als je beseft wat dat betekent, dan hoef je niet jaloers te kijken naar de Heer Jezus Christus, omdat hij de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Want dan zal je in eeuwigheid verwonderd zijn dat jij aangenomen werd om een kind van hem te mogen zijn. Waarom noemt gij hem onze Heer? Hé, wat houdt dat in? Ja, dat houdt zoveel in dat ik het nooit kan zeggen. We hebben gelezen, in alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Wat houdt dat in? Betekent dat, goed opletten even, want dit is even een punt dat moeten we in de gaten houden. Betekent dat, dat u dus in die belijdenis belijdt dat Jezus waarachtig God is, waar we het over gehad hebben? Nee, dat betekent het in diepste zin niet. Want dat is hij. Dat is hij. Krachtens zijn tweede persoon zijn van het goddelijke wezen. Al zou nou heel de wereld dat heten te liegen, dat zou niet baten. Want dat is hij in het wezen Gods. Dus in die tweede vraag, daar wordt bedoeld niet om nogmaals aan te duiden dat Jezus van Nazareth ook God is. Want dat heeft hij al gezegd in de voorgaande vraag. Dat hij de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Hier wordt dus kennelijk iets anders bedoeld. Wat wordt dan bedoeld? Want die belijdenis, deze woorden vormden waarschijnlijk het begin van de 12 artikelen. Het kerndogma waarom alles gegroepeerd werd. Dat Jezus Christus Heere is. Kijk, en nou krijg je het persoonlijke. Want nou staan er geen teksten bij om te bewijzen dat hij God is. Dat hij gelijke eeuwigheid en gelijke eer heeft met de Vader en de Heilige Geest? Nee. Maar dan wordt er gesproken hoe hij Heere geworden is. Dat wil zeggen hier in dit verband de eigenaar. De bezitter. Dat hij niet alleen als God erkend zal worden, maar mijn Heere en mijn God. Mijn koning, mijn zaligmaker, mijn alleenbeschikker. Dat wordt ermee bedoeld. Dat zal de tong belijden. Dat Jezus Christus door zijn lijden en sterven, door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, door zijn ingaan in de dood der verdoeming en door zijn verpletteren van des duivels kop, dat hij de rechthebbende geworden is. Dat de Vader vanwege dat werk hem een naam gegeven heeft boven alle naam en hem verhoogd heeft uitermate. Opdat in dat eeuwige raadsbesluit in de tijd openbaar zal worden. En dat zal ieder mens, Esau en Jacob, Saul en David, wel op onderscheidene wijze belijden, maar zij zullen alle belijden dat Jezus Christus Heere is, tot heerlijkheid van de Vader.
dat het werk van God drieënig in Christus Jezus geopenbaard, waarin de Vader toch gesproken heeft. Want hij sprak de woorden des Vaders, die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Het loon wat hij ontvangen heeft, die hoge, onuitsprekelijke plaats, want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Tot wien heeft hij dat gezegd? Tot geen een. Hij maakt zijn engelen wel tot geesten en vuurvlammen. Maar tot de Zoon wordt gezegd, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt gerechtigheid en gerecht lief. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Daar heb je de verhoging met vreugdeolie boven uw medegenoten. Want dat hij de oudste broeder is, dat is hij zo ver meer en boven ons. Omdat hij als volbrenger van dat werk een naam, een eer ontvangt boven alle schepselen. Daarom, het is wel erg en ernstig. Maar alle mensen zonder onderscheid zullen gebogen worden om dat te erkennen. Julianus, de afvallige keizer, die riep toen hij eraan ging. Hij had er tegen gevochten. Tegen de invloeden. Tegen de kracht die eruit ging van die Galileër, van die Jezus van Nazareth. Maar tenslotte moest hij eraan. Voor eeuwig. Maar hij riep aan het einde, gij hebt overwonnen, gij Galileër, in haat. Toen moest hij aan deze zijde van het graf al stond hij er vlak voor, bekennen. Christus is Heer, die man van Nazareth, die God en mens in eenheid des persoons, is de baas, is de rechthebbende, is de machthebbende. En dat zal eeuwig gebeuren. Alle schepselen die zullen tot de erkentenis komen dat Jezus de Heer is. Ook als hij ze verdoen zal door zijn adem en ter helle zal verwijzen. Hij is Heer. O, maar nou komt het tot Gods arme ellendige volk. Nou komt het tot die mensen die hij kwam binden met de koorden van zijn eeuwige liefde. Die onwillige waarvan hij zegt, gij zult nochtans mijn kinderen zijn. En nu is er iets anders in. Want iedereen zal belijden dat hij de Heer is. Maar niet iedereen dat hij onze Heer is. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. Voel je het? Waar het hierover loopt? Het is hier de bedoeling niet om nog eens zondag 1 uit te gaan werken, uw enige troost in leven en sterven. Het is een herinnering eraan. Daarom wilde ik niet woord voor woord gaan behandelen en overdenken met elkaar. Maar zie je dat hij dan de Heere is, omdat hij u zich tot een eigendom maakte? Dat in de eerste plaats loopt over de rechtsgrond die in Christus gelegd is. Dat aan alle, je mag niet zeggen formaliteiten. Zo kun je niet praten. Wel over aardse wetten, maar niet over goddelijke wetten. Maar dat aan alle vereisten, alle deugden van God, alles voldaan is. Dat er een handtekening gezet is, al ligt de mens dan nog dood in zonden en misdaden. Dat er een handtekening gezet is, dat er met bloed geschreven en ondertekend is. Dat is punt 1. Omdat hij ons, dat is het belangrijkste hoor, wat daar als vrucht uit voortvloeit is punt 2. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat is allemaal punt 2 hoor. Maar punt 1 is en blijft. Hij heeft zijn handtekening gezet. Hij heeft de deugden verheerlijkt. Hij heeft aan alles voldaan. De prijs is betaald. De vereisten zijn heerlijk in hem opgelost. Tot een volkomen roem des vaders. En zo is hij tot zonde gemaakt. En heeft ons met lichaam en ziel. Heeft hij ons verlost. Al onze zonden. Toen hij zijn bloed stortte. Op Golgotha. Zijn dierbaar bloed. Dat betekent zijn kostbaar bloed. Dat waardige bloed. Dat bloed dat van een onschatbare betekenis is. Zonder bloedstorting geen vergeving. Het leven heeft hij gegeven om het leven te openbaren. Zie eens hoe op welke rechtsgrond. En omdat dat waar is, let op de volgorde. Let op de volgorde hoor. Hij koopt. Hij verlost. En dan? En van alle heerschappij des duivels verlost. Zie je? Nou, de rechtsgrond er is. Nou, de koop met eerbied gesproken bezegeld is. Hij heeft zichzelf uitgeleverd. Om een ellendige nietsnut in te leveren bij de Heere. Zonder vlek en zonder rimpel. Nou, de koop gesloten is. Nou gaat hij naar dat duivelse weeshuis toe. En dan laat hij zijn rechten gelden. Zegt hij, ja, je weet er wel niet van. En dat is wel zo. Maar ik moet jou hebben. Kom mee. Kom, kinderen, hoort naar mij. Daar heeft hij 1000 wegen en middelen toe. Verkijk je niet. Zere goedheid kent geen palen. God is recht. Daarom zal hij niet door de eeuwige doemvonnis der wet. Daarom zal hij hen die dwalen door onderwijzing brengen in het rechte spoor. Omdat God recht is. De zaak is uitgewerkt en afgewerkt. En nu komt hij in huis. En hij zegt niet al zo. Keer weder, dochter. Zo ik uw Heere ben, zo buk u voor mij neder. Verlaat uw volk en uw vaders huis. Niet goed, Ziks, dan neem ik je mee. Maar ik zal een zeer gewillig volk maken op de dag mijner heierkrachten. Meegaan zullen ze. Zie die schone volgorde. Wij komen niet uit de heerschappij. Wij hebben ons niet losgewrikt. Wij gaan niet vrij uit. Maar hij maakt vrij, omdat de vrijheid in hem geopenbaard is als zijn werk. Nou, dat doet hij nu. Daarom verlost hij. Hij doet zich als Heere gelden. En als we het pad verlaten en langs veel duisternissen en omwegen rondzweven, dan komt hij terug. Hij gaat door alles heen en hij zoekt het verlorene. Omdat de prijs zo zwaar was. Omdat de prijs niet goud of zilver was. Daar werd vroeger een slaaf mee vrijgekocht. Met een zak goud of zilver. Vrijgekocht was die blij. Maar nou met zijn eigen bloed. Vrijgekocht. En omdat dat zo ligt. Al kan het schaap nooit meer terug. Al blijft het schaap, zoals men dat noemt in Drenthe, steeds. Hij blijft staan. Op zijn stee, hij komt niet meer voor de dag. Hij is ver weg. Er is geen beweging meer in te krijgen. Hij raakt alleen maar in paniek. Doet niks te zaken. Hoe erg ook. Hoe bitterlijk bedroefd ook. Hoe oprecht ook. Ik heb gedwaald langs hele omwee. Zoek uw knecht. Maar hij doet het. Want er is aan alles genoeg gedaan. Daarom komt hij ook verlossen van alle heerschappij des duits. En bij de voortgang komt hij ons toe te spreken. Kinderkens, gebruik deze vrijheid, misbruik deze vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Want hij is toch de Heere. Ja, misschien ben je bedroefd.
kan geen kwaad als je wel eens bedroefd bent. Als je dat hoort als het ware, hoe die rechthebbende eigenaar nou komt te zeggen tegen een afvoererend mens, kind, je hebt met vele boeleerders geboeleerd, keer nogthans weder. En als hij komt te zeggen, hoe zal ik u zetten onder de kinderen om je dat deel te geven, en dat hij het toch geeft. Eeuwig zal dat volk zijn naam prijzen, omdat hij ze zich zo tot een eigendom gemaakt heeft. Amen.